kwartje viel, toen dachten we ineens van oké, en hoe nu verder? Ik kom ook veel mensen tegen die zeggen, maar wel een heftig jaar, hè? En wat ga je in het nieuwe seizoen doen? En ik zeg dan altijd, ik moet het niet te hard roepen, want mijn team wordt altijd een beetje zenuwachtig. Maar ik zie zoveel kansen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Te midden van het verdriet, want het is lastig. En er zijn een hoop mensen ziek. En ik hoorde net dat het aantal doden wereldwijd al bijna 1 miljoen is. Want er is veel verdriet. Maar dit is natuurlijk niet het enige. We dan horen van inderdaad een brand op Lesbos, waarin hele families die al niks hadden, gelijk helemaal alles wat ze niet hadden ook nog kwijt zijn. Het is verschrikkelijk. Maar juist daarin is een kans voor ons als kinderen van God, als kerk, om op te staan en het verschil te maken. Het begint in ons hart. Daar waar wij misschien het gevoel hebben van lopen op het water, want niets is zoals het was. Het is niet meer veilig zoals het was. De zondagen zijn niet meer wat het was. We ontmoeten elkaar niet meer zoals het was. En het meest vervelend is misschien nog wel de gedachte, het gaat ook niet meer worden zoals het was. Want het grootste risico wat we lopen is dat we het enige waar we naar verlangen is dat het weer wordt zoals het was. En dan hebben we de kans gemist om te begrijpen wat God wil doen dwars door al deze dingen heen. En vanmorgen wil ik met jullie naar een schitterend verhaal. Van iemand die daar doorheen ging door die worsteling van moet het dan anders? En zo is het toch niet bedoeld. En uiteindelijk aan het eind van het verhaal wordt duidelijk dat God het wel degelijk zo bedoeld heeft. Maar er zijn mensen, misschien ben je daar zelf wel een van, die hopen dat het inderdaad zo snel mogelijk weer normaal wordt. Er zijn ook mensen die accepteren, alles wordt anders. Daartussenin zitten ook een heleboel mensen die denken dat het allemaal een complot is. Die kijken veel te veel naar Facebook en die geloven dat het allemaal bedacht is. Iemand zit hier achter. Ik geloof in Romeinen 8 vers 28. God doet alle dingen meewerken ten goede van hen die hem volgen, die hem zoeken. Is dan alles goed? Nee, maar dat staat er niet. Maar als je door alle omstandigheden kijkt naar wat God wil doen, dan ga je ontdekken dat alles uiteindelijk meewerkt ten goede. De belangrijkste vraag voor ons dus als kerk, als gemeente, en met kerk bedoel ik dus niet meer het gebouwtje, want nou ja, dat hebben we een paar maanden moeten dit niet missen. En natuurlijk, dat komt ook wel weer terug. Maar ik denk juist dat het eerste is dat God wil dat we gaan beseffen dat kerk niet die 4 muren zijn op zondag. Kerk zijn wij en ik. Er staat ook een heleboel gasten hier, misschien kom je wel normaal gesproken in een andere kerk, in een ander gebouw. En daar kan ik nou net precies het onderscheid. Het maakt niet uit in welk gebouw je komt, want we zijn samen kerk. Als de volgende van je hebt, zijn we samen kerk. En wat God wil terugbrengen in ons hart, is dat wij als kerk mogen opstaan en mogen volgen wat God voor ons heeft. Daarom is een belangrijke vraag in deze tijd, is ook een vraag die ik mezelf vaak stel. Brengt deze tijd je dichter bij God? Of laat je verder bij God vandaan? En dat is een vraag die moet je inderdaad vaak stellen. Want ik merk ook dat er weken zijn dat ik met zoveel andere dingen druk ben, dat ik me niet beseffen is voor God. Maar de kans is dat ik ons dichter bij God. En als dat het gebeurt, dan gaan we ook leren van deze tijd. En wat leren we in deze tijd over onszelf? Wat leren we in deze tijd over kerk zijn? Een van de dingen die wij als opwekking mochten leren is dat wij in 50 jaar ons veel gefocust hebben op het feest met al die tenten en al die mensen. Wat prachtig is, en ik hoop ook zeker dat het in de loop van de jaren het lukt zal zijn, want wat een feest is het als je daar wel eens geweest bent, met 55.000 christenen van allerlei soorten kerken op een groot grasveld God aanbidden. Hij kan niks moois voorstellen. Mensen vragen altijd, wat is het hoogtepunt? Dat is voor mij het hoogtepunt. Aan de ene kant omdat we met zoveel mensen in Nederland toch nog God groot maken, waarin de media soms zeggen, de kerk is dood. En ik zeg altijd, opwekking is het bewijs dat de kerk levendiger is dan ooit. Maar ook juist die eenheid die daar dan is. Ik zeg altijd, opwekking is een beetje hemel op aarde. Daar lukt het wel, met zoveel christenen bij elkaar te zitten. Nou, als het een paar dagen lukt, zou het in theorie ook meerdere dagen moeten lukken. Maar goed, dat is wat anders, dat is wat lastig. Maar wij hebben ons te veel gefocust op wat daar gebeurt. Overigens herken ik dat wel ook in het gemeenteleven. Ik zit natuurlijk zelf ook in de gemeente. En ik merk dat als gemeente, we komen tot een ontdekking, we hebben ons te veel gefocust op wat hier gebeurt. De mensen die hier zitten, terwijl we met elkaar een roeping hebben. En dat is het evangelie van Jezus brengen. En de middelen die we nu ontdekt hebben, die geven ons de kans om veel meer mensen te bereiken. De middelen die zijn al een paar jaar. Alleen wij waren niet wakker. En nu word ik wakker. Het gaat eruit om de essentie van de boodschap. Het risico wat we lopen, is dat we op zoek gaan naar wat er niet meer is. Het risico wat we lopen, is dat we blijven hangen in nostalgie. En de mensen die wat ouder zijn, net als ik, die zouden dat wel. Soms verlang je naar de vroeger. Als ik in Brazilië kom, waar ik opgegroeid ben, dan heb ik altijd de neiging om de plekjes van vroeger op te zoeken. Dus nostalgie. Want in die nostalgie kom ik vaak tot de ontdekking dat die plekjes waar ik dan was, die zijn niet meer. De school waar ik gestudeerd heb, waar ik heel veel leuke herinneringen aan heb, ja, die is verbouwd, die lijkt niet eens meer op die school van vroeger. Dus dat is niet meer. Je kunt natuurlijk heel veel nostalgische gevoelens hebben over de kerk zoals die was. Je kunt ook gaan ontdekken wat God nu aan het doen is. Het risico dat ik de kans mis om te groeien, om Gods wil te ontdekken. En daar gaat het verhaal van vanmorgen over. Over Gods wil ontdekken. En hoe begint dat verhaal? Dat verhaal begint met biddende mensen. En daarom is de vraag zo belangrijk. Breng ik deze tijd je dichter bij God? Of merk je dat je verder bij God vandaan raakt? Neem je meer tijd voor gebed? Nu je toch meer tijd over hebt? Of neem je minder tijd voor gebed? Want als mensen God gaan zoeken, als mensen gaan bidden, als mensen zich verootmoedigen over een. We haken de opwekking aan bij een 10 dagen bidden en vasten, die straks op 18 september begint. Bij een beweging dat heet de terugkeer. Met de intentie juist om christenen te brengen tot de terugkeer. Wat de Kronieken zegt, als God daar zegt, als mijn volk zich verootmoedigt, mij zoekt in gebed, dan zal ik luisteren, zal ik komen en zal ik zegen geven. Als mensen God gaan zoeken en bidden, dan gaat God leiden. En nieuwe dingen openbaren. Zodat de opdracht wordt vervuld. Zijn koninkrijk wordt geopenbaard. Mensen worden gered. En God wordt geëerd. Ik herhaal het zodat het gaat landen waar we het over gaan hebben. Straks in die tekst. En ik ga niet de hele tekst lezen. Ik ga gewoon het verhaal vertellen van Handelingen hoofdstuk 10. Maar dit is de kern. Als mensen God gaan zoeken. En bidden. Gaat God leiden. En nieuwe dingen openbaren. Zodat de opdracht wordt vervuld. Zijn koninkrijk wordt geopenbaard. Mensen worden gered. En God wordt geëerd. Het start met de juiste houding. Bidden. En wat is bidden? Bidden is meer dan wat we met elkaar vaak geleerd hebben. Bidden is meer dan een houding. Bidden is meer dan gebaren. Ik weet nog zelf dat ik geschokt was als tiener toen ik voor het eerst een predikant zag bidden met de ogen open. Ik haakte helemaal af van het gebed, want ik dacht, wat is dat oneerbiedig? Terwijl je in de Bijbel helemaal nergens tegenkomt dat je met de ogen dicht moet bidden. Natuurlijk is dat goed voor onze kinderen, zodat ze hun concentratie erbij houden en niet afdwalen terwijl wij met elkaar aan het bidden zijn. Maar bidden is praten met God. En als je Jezus volgt in de evangelie, dan ontdek je dat je dat gewoon heel natuurlijk mag doen. Ik zit gemiddeld 1,5 uur per keer in de auto naar mijn werk. En ik ben heel veel in de auto. Niet met mijn ogen dicht, lijkt me niet verstandig. Maar ik praat veel met God. En God praat heel veel terug. Gieren betekent ook dat we erkennen dat er meer is dan het zichtbaar. God is geest. En God zoekt mensen die hem aanbidden, die naar hem bidden in geest en in waarheid. Vaker over moeten hebben in het midden van ons als geloof. Dat nou thuis in het midden met een opdracht in het midden. Wij zijn deel van een wereld die er niet alleen maar materie is, niet alleen maar zichtbaar, maar we zijn onderdeel van een geestelijke wereld. Het is meer dan het zichtbaar. En als we ons dat beseffen, als we dat erkennen, dan zijn we klaar om te bidden. Want als we gaan bidden, gaan we spreken in de geestelijke wereld. Dan moet je wel erkennen dat hij er is. En ik denk, ik bid alleen met mijn verstand. Als je gaat bidden, dan gaat God handelen. Dat lezen we in hoofdstuk 10 van Handelingen. We komen daar een man tegen, een centurio, een Italiaanse hoog gepositioneerde Romein. Iemand die over 100 mannen ging. En we lezen in de Bijbel dat hij een heiden was. Overheen lezen, als we de Bijbel lezen en we gaan in Handelingen gaan kijken hoe de eerste gemeente ontstond, dan gaan we er wel eens overheen dat de eerste gemeente een Joodse gemeente was. Dat dat niet de gemeente was zoals wij dat bedenken. Ik heb vaak gesproken over Pinksteren en er werd er wel eens omheen gewalst dat dat Pinksterfeest niet gebeurde te midden van iedereen. Natuurlijk er waren mensen van allerlei plekken en allerlei hoeken waren gekomen. Ze hoorden de geest bewegen, ze hoorden mensen spreken in hun eigen taal, maar het waren allemaal Joden. Want de eerste kerk ontstond onder de Joden. En de Joden dachten dan ook dat Jezus was gekomen voor de Joden. En inderdaad, hoofdstuk 10 van Handelingen is de omwenteling naar de geschiedenis van de heiden. En hier is een heiden die God had ontdekt en die God tot God bad, God vereerde. Niet alleen met zijn geestelijk leven, maar ook met zijn praktische leven, wat hij had aan de armen. En terwijl hij God zocht en God diende en aan het bidden was, zoals hij waarschijnlijk gewoon was, midden op de dag, om 3 uur 's middags, om 9 uur, krijgt hij een visioen. En dan heb je hem al. Als je gaat bidden, moet je bewust zijn dat je gaat bewegen in een geestelijke dimensie. Want anders, als je stel dat je een visioen krijgt, ik weet niet of er mensen in ons midden zijn die wel eens een engel gezien hebben. Ik ken mensen die hebben letterlijk en engelen gezien. Ik heb wel eens een engel gezien waarvan ik achter zette dat het een engel was. Toen ik met een groep mensen verdwaald was in Zwitserland ergens in de berg en ons echt geen idee maakte waar ze. En er ineens een oud vrouwtje voorbij kwam, die ons de weg wees. En toen we zo met elkaar in gesprek waren waar we dan heen moesten, dachten we van nou, we moeten die oude vrouw nog bedanken. We hebben die oude vrouw nooit meer gevonden. Ik weet niet of alle engelen als een oud vrouwtje komen, maar dit was echt een engel. En soms is het goed om te erkennen dat God de richting geeft, dat God boven natuurlijk naar ons toe komt. En deze heiden, die helemaal nog niet bij het volk van God hoorden, die kreeg dus een visioen, er komt een engel en die spreekt met hem eens en hij geeft hem gedetailleerde informatie over iemand die hij moet halen, namelijk Petrus. Simon Petrus, die het huis van de andere Petrus is. Een heel verhaal achterzoeken als het gaat om de reactie van Petrus straks. Ga ik allemaal niet doen, te willen van de tijd. Maar Cornelius die kreeg heel duidelijk informatie. Stuur mensen en laat Petrus komen. Want Petrus heeft de boodschap voor. Nou, zo gaat het dan. Hij stuurt 3 mensen naar die andere Petrus. Daar wordt aangeklopt. En terwijl ze daar aankomen, is er nog iemand in gebed. En dat is dus Petrus, de Petrus die we kennen, apostel Petrus. Zo zie je maar, verandert de geschiedenis door witte mensen. En dat is niet alleen in Handelingen hoofdstuk 10, maar als je door de geschiedenis van de kerk heen kijkt, ook door alle eeuwen heen, zijn alle opwekkingen begonnen met mensen die gingen bidden. God reageert op ons gebed. De vraag aan ons is, hoe bewust zijn we daar mee bezig? Petrus is in gebed, en terwijl hij in gebed is, rond 12 uur, gebeurt iets wat mij al veel overkomt. En in de message, als je daar de Engelse vertaling naar kijkt, dan staat er daar: Petrus kreeg honger en begon aan de lunch te denken. Ik weet niet of je dat herkent, maar als je tijd gaat nemen voor God, dan ga je allerlei dingen denken. De lunch, het avondeten, de dingen die je nog moet doen, je lijstje te doen. Er zijn allerlei dingen die je kunnen afleiden van het contact zoeken met God. Ik vond het zo grappig dat het daar zo stond. De message is ook gewoon lekker de hele dagse taal. Terwijl Petrus aan het bidden was, kreeg hij honger en hij begon aan de lunch te denken. Petrus lost het goed op, want hij vraagt kennelijk iemand om voor die lunch te zorgen. Want als je naar de tekst kijkt in Handelingen 10, dan staat er dus, terwijl het eten voor hem voorbereid werd, werd hij vervoerd door de geest. Hij kreeg gegrepen door een visioen, vers 10. Hij werd gegrepen door een visioen. En daar heb ik me wel even verdiend. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik besef dat we het meer moeten hebben met elkaar over die geestelijke dimensie. Want wat hier staat, als je naar het Griekse woord kijkt, dan staat er eigenlijk het woord extase. En Petrus raakt in extase, of je zou kunnen zeggen in geestvervoering. Hij raakt buiten zichzelf. Dat gebeurt Paulus overigens ook. En het is belangrijk om dit soort dingen te lezen en te begrijpen. Want wij, en vooral wij Nederlanders, wij zijn nogal nuchter. Ik hoor veel christenen zeggen, maar God heeft ons wel een gezond verstand gegeven. Dat is maar deels zo. Want ook ons verstand is aangetast door de zonde. Dus je verstand wordt pas gezond als je verstand onderworpen is aan het woord van God. Maar als je gaat bewegen in de geestelijke dimensie, dan ben je ook onderdeel van die geestelijke dimensie. En dan kunnen er dingen gebeuren zoals hier met Petrus gebeurt. Hij raakt in vervoering, hij raakt in extase. Waarbij zijn bewustzijn niet meer gericht is op de zichtbare dingen, maar zijn bewustzijn gericht is op de geestelijke dingen. En in die geestelijke dimensie waar hij in terecht komt, daar begint God te spreken. En daar waar God Cornelis had aangesproken om Petrus te laten halen, begint God Petrus voor te bereiden voor zijn ontmoeting met Cornelis. En God laat een laken zakken, vast aan vier punten, met allerlei soorten dieren in. En hij zegt tegen Petrus, slacht hem weg. En Petrus kijkt zo naar de laken, en Petrus was natuurlijk iemand die het Oude Testament goed kende. Het was ook overigens het enige wat ze hadden. Wij denken wel eens dat de jonge kerk ook leefde vanuit het Nieuw Testament. En we vergeten vaak dat het Nieuw Testament daar geschreven werd. Dus zij hadden het Nieuw Testament niet. Petrus leefde met de goede kennis van waar onder andere in Leviticus 11 staat. Welke dieren je wel mocht eten, welke dieren je niet mocht eten. Dus Petrus besefte dat in dat laken een aantal dieren zaten die hij zeker niet mocht eten. Wij zouden misschien met ons Nederlands verstand, bedacht ik me, zeggen van ja, logisch dat je zo'n visioen krijgt. A, je hebt honger. B, je weet, is iemand met lunch bezig. Dus niet zo gek dat je visioen krijgt over eten. A, ik zou het opzij schuiven. Dat zal wel niet van God zijn. Maar Petrus ging verder met dat verhaal, want hij was gewend om te bidden, was gewend om te luisteren naar God. En dat laken, dat kwam, en hij zegt, dat kan niet, dat is zonde. En dat laken ging omhoog en het kwam voor een tweede keer. En voor de tweede keer datzelfde verhaal, slacht en eet. En Petrus zegt, dat doet je bloed niet, dat kan niet. Dat zegt, het oude mens zegt dat hij dat niet mag. En in dat visioen kwam een tekst van een boodschap. Verklaar niet onrein wat God rein verklaart. En voor de tweede keer dat laken werd opgenomen. En Petrus zou Petrus niet zijn. En Petrus was een man van drie keer. Allebei Petrus moest drie keer. Drie keer nee zeggen, drie keer ja zeggen, drie keer ik hou van je zeggen. Dus ook, nou ja, weet je, op zijn Petrus voor de derde keer komt dat laken naar beneden. Petrus had dat kennelijk nodig. Sommige mensen hebben zeven keer nodig. Sommige vrouwen zullen zeggen, nou ik heb mijn man al 10 keer geprobeerd, dat werkt nog steeds niet. Hoeveel zeg je, 30?
20.
Ja, precies. He, dus sommige mannen, het is een mannending, hè? We hebben vaker nodig. Maar goed, voor de derde keer komt dat laken en Petrus vraagt zich af, wat gebeurt hier? Maar goed, hij is in gebed en hij laat God tot zijn hart doorwerken. Hij heeft het antwoord nog niet, maar hij weet dat God aan het spreken is. En als God aan het spreken is, dan bewaar je dat in je hart. Ik heb dat zo moeten leren. Soms komen mensen naar je toe met woorden en dan denk je van, daar kan ik nog niks mee. Dan bewaar je het. Zoals Maria dat deed, ik vind dat zo'n prachtige zin. Als de engel spreekt over de komst van Jezus, dan staat daar. En Maria bewaart alles in haar hart. Soms moet je dingen tijd geven. Wat ik ook nog nooit heb meegemaakt, is dat ik in gebed ben en dat God zegt, loop vast naar beneden. Dat belt iemand aan. Dat was met Petrus wel zo, want Petrus was dus daar in dat visioen. En hij kreeg in dat visioen de boodschap. Er komen mensen aan de deur, dus ga ze ontvangen. Petrus was gehoorzaam geweest en hij gaat dus ook met die mannen de dag daarna op reis. Ik geef even wat gas in de tijd. We willen van de tijd, want we hebben ook nog andere mooie dingen om te doen vandaag. Maar Petrus komt dus bij Cornelius. En Cornelius ontvangt hem en hij begint eerst te zich te excuseren. Het is echt een heel interessant verhaal om gewoon eens door te lezen. Want Petrus die dekt zich al een soort van in. Want hij zegt tegen Cornelius, je weet dat ik eigenlijk niet bij jou binnen mag komen. Zo bijzonder is dit verhaal. Zo gescheiden was het verhaal van de heidenen met de Joden. Dat ze gingen ook niet met elkaar om. Dat lees je ook in Johannes 4 als Jezus die Samaritaanse vrouw ontmoet. Dat daar staat van ja, ze gingen niet met elkaar om. Het ging zelfs zo ver, ze dronken niet in dezelfde beker. Ze hadden niet uit hetzelfde bord. Ze raakten geen spullen van elkaar aan. En nu wordt Petrus gestuurd naar de heidenen, naar het huis van de Cornelius. Het eerste wat hij zegt van, ja, je weet het wel, hè. Eigenlijk hoor ik hier niet te zijn. Maar goed, in de openheid vraagt hij van, joh, wat is er gebeurd? Vertel eens, waarom heb je me laten halen? En Cornelius vertelt wat God mij heeft openbaard. En het begint steeds meer bij Petrus door te dringen dat God met het visioen wat hij had, met dat laken, met die dieren, dat God kennelijk een bedoeling had met dat verhaal. En de openbaring van God komt in het leven van Petrus en hij gaat ontdekken dat de boodschap die hij ontdekt had, dat de redding niet alleen voor de Joden was, maar dat de redding ook bedoeld was voor de heiden. En dat hij op de juiste plek was en dat er geen vergissing was en dat Jezus Heer wil zijn van alle mensen. En als Petrus dat ontdekt, dan komt het punt dat hij zijn missie niet vergeet. En ik vind het prachtig om dat te lezen. Ik vind het ook belangrijk om dat steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw te lezen. Omdat een van de lessen die ik leer in mijn eigen leven, maar een van de lessen waarvan ik ook merk dat God die aan ons als kerk wil leren, is dat we de focus op de juiste missie verloren zijn. We zijn bezig met allerlei goede dingen. Maar uiteindelijk is de kern van wat God bij ons als kerk heeft neergelegd, als christenen, is dat het een boodschap van hoop en redding is. Want iedereen die sterft zonder Jezus, is verloren. Het is nog steeds zo dat de consequentie van de zonde de dood is. Maar we hebben het er niet meer over. En we liggen niet meer wakker van de buurman die Jezus niet kent. En we liggen niet meer wakker van onze familie, van de gezinsleden die Jezus niet kent. Maar ik geloof dat Jezus opnieuw zijn liefde in ons wil leggen. Zodat we de focus gaan leggen op de juiste missie, op de juiste dingen. Ik geloof dat God ons dat als kerk wil leren. Dat we niet geroepen zijn om op zondag als gezellige groep bij elkaar te komen. Wat fantastisch is en echt nodig is. Maar dit is maar een klein stukje van wat God ons als kerk gegeven heeft. En misschien duurt dit nog wel heel lang. En worden we gedwongen om in alle huizen waar we wonen gewoon huiskerken te worden. Misschien worden we wel gedwongen om met onze buren te praten over wie we zijn en wat we zijn en wat we geloven. Dan gaat God verandering brengen. Maar het begint met mensen die durven op de knieën te gaan en God durven zoeken. Petrus die vertelt aan Cornelius hoe het zit. En hij vertelt over zijn visioen. Hij vertelt over wat hij begrepen heeft. En dan gaat hij vertellen over Jezus, die aan de Israëlieten is gegeven, aan de Joden is gegeven, maar door de Joden is gekruist. Hij gaat terug naar de kern van de boodschap, de boodschap van redding. En hij vertelt, en ik ben er getuige van, ik heb hem gezien, ik heb hem meegemaakt, hij is gedood, hij is opgestaan, ik heb met hem gegeten en met hem gedronken. Jezus zoekt mensen die getuigen zijn. En jij en ik hebben niet met Jezus gegeten en gedronken, want die tijd is niet meer. Maar we mogen wel met Jezus leven. En het gaat de mensen daarbuiten er niet om dat we perfect zijn en dat we het allemaal wel weten. Waar het mensen daarbuiten om gaat is dat we met Jezus leven. Dat we met Jezus wandelen. En dat we iedere dag meer en meer op hem gaan lijken. En hoe geweldig is dat als we getuigen mogen zijn van die opgestane Jezus. Dus Petrus die vergeet zijn opdracht niet. Hij vergeet zijn missie niet. En hij gaat spreken. Hij gaat vertellen. Hij gaat uitleggen wat het verhaal van redding is. En dan komt een van de dingen die ik zo mooi vind in het Nieuwe Testament. Terwijl Petrus nog aan het spreken is. Terwijl Petrus aan het doen is wat hij gevraagd is om te doen. Want onze worsteling is vaak, ja, hoe gaan we het allemaal voor elkaar krijgen? Hoe gaan we het allemaal doen? De mensen die aan mij vragen, hoe ga je dat doen volgend jaar met een teamconferentie? Ik heb geen idee. En ik ben toch die directeur, ja, maar ik heb geen idee. Het enige wat ik weet is dat wij gaan doen wat wij moeten doen. En als wij doen wat wij moeten doen, dan gebeurt wat in dit verhaal gebeurt. En terwijl Petrus aan het spreken was, ik vind het prachtig, terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die daar naar zijn toespraak luisterde. De Joodse geloven die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook de heiden het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal God prijzen. Wauw. Dat is als we gaan bidden, gaan zoeken, gaan doen wat God van ons vraagt, ons deel doen, dan laat God het ons niet eens altijd afmaken. Dan komt hij er middenin met zijn geest. Hij grijpt in, hij brengt het vuur en hij brengt vernieuwing.
Amen.
Amen. De een die het gelooft.
Amen.
Ik geloof dat God dat wil doen. Dat God ons opnieuw wil opwekken, niet om weer te gaan doen, te beginnen bij hem te zoeken. En dan te gaan doen wat hij van ons vraagt. En hij komt daar met zijn geest. En dan gaat hij die vernieuwing brengen waar we zo naar uitzien. En het mooie vind ik als je daar dan naar kijkt, want Petrus is heel consequent. Hij ziet al die mensen in tongen spreken. En de mensen die hij mee had, van zijn kerk, die dachten van ja, dat is toch niet voor die mensen bedoeld. En die zien het gebeuren. En die zien dat Petrus heeft niks gedaan. Hij heeft geen pinkste trucjes uitgehaald. Hij was gewoon het evangelie aan het uitleggen. De geest is gewoon gekomen en deed het zelf. En Petrus is consequent en zegt, ja, weet je, als de geest zijn werk al gedaan heeft, wie kan er nog tegen zijn dat we die mensen ook gaan dopen met water? En ik vind het zo mooi dat in die kerk, in die eerste kerk, waar dat helemaal geen discussie kunnen. Vervuld worden met de geest en gedoopt worden in het water. Daar was geen discussie over. Dat hoorde er gewoon bij. Als je Jezus leert kennen, je kwam tot bekering, dan liet je je dopen. Punt uit. Ik kom zelf in een gemeente waar we ieder jaar weer discussie over hebben, omdat er honderden zitten. Die overslaan. Die wapen maken wel. Er zijn allerlei redenen om het over te slaan en natuurlijk. Ik snap wel dat er een discussie is van ja, ik ben als kind gedoopt, hoe is ik dan als volwassen gedoopt? Een van mijn collega's wordt vandaag gedoopt, die had een discussie ook, is dat dan niet overdopen? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk eren we de doop van kinderen. Natuurlijk eren we het feit dat ouders zeggen, ik wil mijn kind bij Jezus brengen. Maar de Bijbel spreekt over een persoonlijke bekering en een persoonlijke keuze. En naar aanleiding van die persoonlijke keuze is ook een persoonlijke keuze voor het water. Dus er hoeft geen discussie te zijn of het dubbel is. Maar in die kerk was er geen discussie. Je werd gedoopt in de geest, gedoopt in het water en je ging Jezus volgen. En laat het ons niet verdelen. Laat het ons niet uit elkaar brengen. Laten we het Jezus zoeken. En als we op de knieën gaan en Jezus gaan zoeken, dan gaan we daarmee eindigen. Dus die drie elementen ontdekken. We gaan een bovennatuurlijke openbaring krijgen. Lopen op het water zeker als kerk, als christen en als volgen. Wat wil God doen? Als we God gaan zoeken, gaan we breken zitten. Zoals dat ze mooi denken, mooi noemen, als een oude box in. En we hebben ook uitdaging in deze tijd. We gaan een nieuwe overtuiging krijgen. En niet een overtuiging buiten de Bijbel. Hoor. Want wat gebeurt in hoofdstuk 11, het eerste wat gebeurt, is dat Peter op het matje gebeurt. Hé, we hebben gehoord dat je bij de heiden even hebt gegeven. Kom jij eens even hier, jongen. En hij legt uit hoe het gegaan is. En dan ook die kerk komt tot ontdekking. God is niet meer dingen aan het doen. Sterker nog, ze komen tot ontdekken dat in het Oude Testament de profeten al spraken over het feit dat Jezus ook voor de heiligen zou komen. Dus het gaat er niet om dat we nu dingen gaan ontdekken buiten de Bijbel. Als we alles gaan ontdekken wat de Bijbel zegt, dan zijn we nog een paar jaar bezig. Want God heeft zoveel meer voor ons. Maar we gaan die nieuwe